Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Loek Butter. Hij is geboren in Oosterwoude en sinds 7 jaar woont hij met zijn vrouw, de schrijfster Renske Jonkman, en 3 dochters in Heerhugowaard. Nadat hij een wereldreis had gemaakt en steeds meer interesse kreeg in fotograferen, deed hij de Fotoacademie in Amsterdam. Wel bleef daar altijd de liefde voor het Noord-Hollands landschap. Hij fotografeerde onder andere voor National Geographic Magazine, de Volkskrant, NRC, Outside, dat is een Amerikaans magazine, CEO Magazine, Neue Zürcher Zeitung, de Standaard, China Newsweek en Stern Magazine. Zijn foto's hingen onder andere in de Kunsthal in Rotterdam en het Fotomuseum in Den Haag. En hij won de zilveren camera in de categorie Documentair Nationaal, waarvoor hij een reeks foto's maakte van de Duitse Maxi Niedermayer. Wie is Maxi Niedermayer?
Maxi Niedermayer ze is inmiddels overleden, een dompteur. Zij had circus acts door de hele wereld heen met wilde dieren, beren, tijgers, leeuwen, slangen. En ik heb haar 7 jaar lang gevolgd toen zij verbleef in de kop van Noord-Holland met haar circusbeer. En ik heb ze 7 jaar lang gefotografeerd, samen de band tussen mens en dier.
En zij woonde samen met die beer. Mocht dat hier in Nederland?
Ja, dat was toegestaan. De Europese regelgeving veranderde in 2014. Het was niet langer toegestaan om met wilde dieren in het circus op te treden. Er zijn toen heel veel circusdieren naar opvanglocaties gegaan. In Nederland heb je bijvoorbeeld Stichting Aap, Stichting Leeuw ook. Zij bracht haar tijger onder bij Stichting Leeuw. Maar haar beer, daar was ze al zo lang mee samen. De beer was ook ziek op dat moment. Daar kon ze niet van scheiden. En het leek dat de beer ook niet van haar kon scheiden. Ah. En toen is er overeengekomen dat de beer de laatste tijd van zijn leven, van haar leven, met de dompteur Maxi mocht doorbrengen. En dat, dat was eigenlijk, ze dachten dat duurt nog 1 winter of zo. Hij is heel zwak en ziek, maar uiteindelijk werden dat 7. En heb ik die hele periode nog vastgelegd.
Ik praat met Loek Butter. En het is een cameraman. Het is een man met een camera.
Fotograaf.
Fotograaf, ja, ja. Goed woord hebben we niet winnen. Dus ik geef u meteen de website. Dat is loekbutter.com. Want als u nieuwsgierig bent naar die foto's, die zijn heel ontroerend, hè, die van Maxi Niedermayer.
Dat vind ik wel, ja.
Ja, vind ik ook. Ongelooflijk. Echt een showvrouw tot op het laatst.
Nou, dat is het zeker inderdaad. Ja, ze trok ook nog haar oude circuskostuum aan,
ja,
zodat ik er ook foto's van kon maken. Het is natuurlijk een raar beeld. Een vrouw met zo'n beer. Ik heb ze ook midden in de Noord-Hollandse polders gefotografeerd.
Ja, daar woonden ze natuurlijk ook.
Daar woonden ze inderdaad. En het lijkt heel vreemd om die daar zo aan te treffen. En dat was het ook. Maar ze trok nog haar circuskostuum aan op een wandeling. En daar heb ik er heel mooi mee kunnen fotograferen. Ja. En voor mij is het een klein verhaal. Een kleine relatie tussen zo'n vrouw en zo'n beer. Maar dat staat voor iets groters. Namelijk hoe de tijden zijn veranderd. Toen, 1 of 2 generaties geleden was het heel normaal dat er ieder jaar een circus in een stad of in een dorp kwam met wilde dieren. En iedereen vond dat prachtig. Nu is het zo dat, ja, we willen wilde dieren eigenlijk het liefst alleen nog maar op tv zien. Hooguit in een dierentuin. Maar zeker niet meer in een circustent. De tijdsgeest heeft het ingehaald. Maar die dieren die zijn er allemaal nog wel. Die zijn niet zomaar verdwenen. En ja, ik vond het mooi om dat vast te leggen.
Ja, zeker de moeite waard om dat even te bekijken. Ik praat met Loek Butter, de winnaar van de Zilveren Camera. Dus ik noem even zijn website nog even. Want het is zo belangrijk. Je wordt hier nieuwsgierig van. Werd ik ook. Loekbutter.com. Ik wil je graag nog een nieuwe titel geven. Namelijk Hoffotograaf van Noord-Holland.
Ja.
Want dat ben je wel even. Je hebt de hele wereld bereisd, maar wat trekt je nou zo in Noord-Holland?
Ja, ik heb inderdaad gereisd en wel het een en ander van de wereld gezien. Heel veel mooie plekken gezien. Ben, zoals je al zei, geboren in Langedijk. Daarna heb ik lang op andere plekken gewoond, onder meer in Amsterdam. Uiteindelijk kwam ik toen weer terug in waar ik nu woon, Heergewaard, eigenlijk vlakbij Langedijk. En weer midden tussen de weilanden en het Noord-Hollandse, het West-Friese polderland. En toen ik daar weer terug was, toen besefte ik me pas eigenlijk hoe ik dat gemist had al die jaren. En hoe lekker het weer is om een horizon om je heen te hebben. En toen zag ik eigenlijk weer in hoe mooi het hier allemaal is. En dat ben ik gaan fotograferen. En ik realiseerde me na een paar jaar fotograferen. Ja, dit is mijn werkgebied. Dit begrijp ik goed, deze grond. Dus ik fotografeer bijna alleen maar in Nederland. En daarbij nog voornamelijk in Noord-Holland. En ja, ik vind dat een prachtig landschap.
Als ik jou nou zie en ik hoor je naam ergens, moet ik altijd aan die knotwilgen denken. Dat is zo'n mooie foto.
Ja, ja.
Want jij kan stilte fotograferen.
Ja, knotwilgen zijn prachtige bomen. Het zijn een beetje de wat de olijfbomen in Frankrijk en Italië zijn. Waar iedereen altijd zo gek op is. Hè. Die hebben we hier ook gewoon. Dat zijn de knotwilgen.
En die luchten.
Ja.
Ik geloof dat de mensen veel te weinig naar de lucht kijken.
Ja, Hollandse wolkenluchten zijn altijd interessant. Ze zijn er niet iedere dag. Hè. Vandaag is het weer helemaal wit en grijs. Maar juist die dagen dat er een beetje bewolking is, maar ook wat blauwe lucht, die zijn interessant.
Ja, of die dreigende luchten vind ik.
Ja, ah, ja. Ja, de verandering is het mooist.
Ja. Je bent ook geïnteresseerd in de geschiedenis achter de fotoseries die je maakt. Wat zijn bijvoorbeeld de wandelende duinen van Nederland?
Dat is een fotoserie die ik recent heb afgerond. Het gaat over de wandelende duinen van Nederland. De titel die ik eraan mee heb gegeven is De Slufter, de Monnik en de Halve Maan. Het grijpt terug naar het begin van het begin van de bevolking van Noord-Holland. Dus ik ben zelf eigenlijk gaan nadenken van hey, waar zijn onze voorouders eigenlijk gaan wonen? Dat bleek dus in de duinen te zijn. Met name in Noord-Holland bij de duinen van Egmond. De abdij van Egmond was een van de eerste nederzettingen in Nederland. Of in laag Nederland. Ze zijn hoog en droog op de zandruggen van de oude duinen. Hebben ze daar de abdij gebouwd. En van daaruit is langzaam het landschap ontgonnen. Ze begonnen met het opwerpen van de eerste dijken onder leiding van de monniken. En van daaruit is heel laag Nederland uiteindelijk bevolkt. En in die tijd stuifden de duinen nog vrij door het landschap heen. Het waren echt wandelende duinen. Ieder jaar lagen ze weer op een andere plek. Het was heel mooi, maar ook wel erg lastig. Ze overstoven landbouwgebieden, dorpen. En ze hebben ze toen aan banden gelegd en vastgelegd. Ze hebben dennen aangeplant. Helmgras aangeplant. Uiteindelijk is dat allemaal door Staatsbosbeheer en andere organisaties verworden tot wat het nu is. Een lange aaneengesloten duinenrij, niet alleen in Noord-Holland, maar eigenlijk van Zeeland tot en met de Waddeneilanden. Aan de Noordzeekant zijn overal dijken, duinen die helemaal gefixeerd zijn. En dat is veilig, maar aan de andere kant is er biodiversiteit ontzettend afgenomen daardoor. We hebben nu in het duingebied vooral stukken helmgras, stukken dennenbos, weinig variatie daarin. Dat was het probleem enerzijds. Anderzijds het probleem de zeespiegelstijging en de duinen die niet meer stuiven, niet meer bewegen en daardoor ook niet meegroeien met de zeespiegel. Dus het idee is om de duinen in het landschap weer opnieuw te laten wandelen. Dan zal ik nog eventjes kort toelichten, want de manier waarop dat gebeurt is dat er kerven worden gegraven in de duinen. De bovenste 5 meter van een duintop wordt afgegraven, waardoor het zand vanaf het strand weer landinwaarts kan stuiven en de duinen kunnen meegroeien met de stijgende zeespiegel.
Dat is heel simpel eigenlijk, hè?
Ja, het is eigenlijk heel simpel.
We verlengen de natuur.
Ja, ja, we laten eigenlijk de natuurlijke processen weer meer de vrije loop. En dat doen ze alleen op plekken waar het kan. Dat kan niet overal. Maar het gebeurt wel.
Ik ga nog even je website noemen, lokbuter.nl. Want die foto's over die wandelende duinen, die maken wat jij allemaal vertelt zo duidelijk.
Want ja.
Dan zie je, je hebt meer foto's van bovenaf gemaakt. Doe je dat met een drone?
Ja, ik werk, dit is het eerste project waarbij ik echt samen ben gaan werken met een drone en een reguliere camera. Ik werk met een Fuji middenformaat camera. En daarnaast werk ik met die drone. Dat zorgt voor een extra kijk op de situatie. Een vogelperspectief. En ja, die werkt heel mooi aanvullend, vooral bij landschapsfotografie.
Ja, maar die slucht en die doorgangen van die duinen, die kan je daar zo goed zien.
Ja, dat kun je niet allemaal vanaf de grond goed in beeld brengen.
Nee.
Ik heb de afgelopen jaren hier aan gewerkt, aan deze fotoserie. En ja, die is nu al een paar maanden klaar en gepubliceerd in National Geographic Magazine.
Oh, wat leuk.
En ben ook dit jaar...
Welke maand? Want je kunt ze opvragen, hè?
Hij is in de editie van... Ik meen oktober gepubliceerd.
Oké, National Geographic Magazine.
Ja.
Want je kunt ze laten opsturen.
Ja, tenslotte. Ja.
Maar je kunt ook op de website kijken.
Ja.
En dan heb ik er nog twee, want jij maakt series foto's. Die zilveren camera heb je ook gewonnen met een serie foto's van... moet ik even kijken, hoe heet ze nou ook weer? Maxi Niedermeijer met een beer.
Ja.
Het is er niet één, het zijn er meer. En dan heb je er bijvoorbeeld ook één... die ik ook zo mooi vind. En ook de tekst erbij is heel mooi. Dat zijn Waar de dijken slapen.
Ja, ja, dat is eigenlijk een project die nog niet helemaal is afgerond. Daar werk ik al een jaar of 10 aan.
Wow.
Ik ben begonnen ja,
10 jaar.
Toen ik weer hier kwam wonen in Heergewaard. Dus dat is, ja, 2005 ben ik er ongeveer mee begonnen, denk ik. De fotografie is wel nu ongeveer klaar. Het gaat over, ja, de titel, je zegt het net zelf al, Waar de dijken slapen. Het gaat eigenlijk over het landschap van West-Friesland. Dat landschap tussen die dijken, tussen de zeedijk en binnenlandse dijken. Die dijken zijn eigenlijk allemaal, het zijn geen zeedijken meer, het zijn allemaal wakerdijken. Die liggen te slapen daar. De stijgende zeespiegel en de dreiging daarvan zorgt er eigenlijk voor dat die dijken weer steeds belangrijker worden. Langs het Markermeer worden alle dijken opgehoogd tussen Hoorn en Amsterdam. Die dijken waren ooit zeedijken, zijn verworden tot een soort van slaperdijken. Maar ja, die kunnen niet langer slapen, die moeten weer worden opgehoogd. En ja, met dit project wil ik mensen weer bewust maken van die dreiging van zee. En ondertussen toon ik dat mooie landschap van West-Friesland.
Ja. Dat vind ik ook zo bijzonder. Drawing board landscapes, oftewel tekenbord landschappen.
Ja, tekentafellandschappen.
Tekentafel. Leg dat eens uit. Ze zijn ook met de drone gemaakt. Ik ga ze direct nog even door over.
Ja, dat is mijn eerste fotoserie die ik gemaakt heb met de drone. Ja, ik ben daardoor West-Friesland, verder dan West-Friesland, gewoon Noord-Holland gaan rijden en op zoek gegaan naar die plekken in het landschap die eigenlijk op de tekentafel zijn ontstaan. En dat is bijna alles in Noord-Holland, maar juist die plekken waar het heel duidelijk zichtbaar wordt. Want ja, veel van ons landschap is echt op de tekentafel ontstaan en niet door natuurlijke vorming, bijvoorbeeld de Beemster, de Schermer. Al die polders zijn ooit echt op een tekentafel ingedeeld. Maar ook de polders in Langedijk naar de ruilverkaveling. Ik ben zelf opgegroeid op een ruilverkavelingsboerderij in Noordgewoude. Ons land, onze weg, het kwam allemaal van de tekentafel af. En daar ben ik tussen opgegroeid. En die fascinatie ben ik die serie begonnen. Dus je ziet op de foto's, zie je bloeiende tulpenvelden ingeklemd tussen dijken en ringvaarten. Je ziet weilanden waar het gras gemaaid is. En de patronen van het vers gemaaide gras gaan weer lijnen en een band aan met de sloten eromheen. Je ziet de prachtigste patronen zie je terugkeren.
Ook weer met de drone. Maar het werd gewoon een abstract schilderij. Dat is dus jouw uitsnede die jij kiest.
Ja, ja.
Het is gewoon een abstract schilderij
wat
je gemaakt hebt.
Dat klopt, ja. Ja, het zijn heel abstracte geometrische patronen die je ziet. En die fascinatie met dat landschap van West-Friesland kon ik op die manier vanuit de lucht fotograferen. Eerder lukte dat niet. Ik zag het al wel als je ergens voorbij reed. Maar
op een dijk staat.
De dijken zijn de hoogste plekken in ons landschap. Maar pas met die drone, ja, dan kun je naar 100 meter vliegen of zo. En dan zie je pas echt die patronen ontstaan.
Ja, die zijn ook allemaal een andere kleur.
Ja.
Elk gewas heeft een andere kleur. Het licht geeft nog een andere kleur. Hoe belangrijk is licht voor jou? Want het Noord-Hollands landschap, wij denken dan van, oh ja, dat kennen we wel. Maar jij doet ook iets met dat licht. Hoe doe je dat? Ga jij 's morgens heel vroeg weg of 's avonds heel vroeg weg of 's avonds laat nog weg? Hoe doe je dat? Hoe pak je dat licht?
Inmiddels weet ik wel met welk soort licht ik wel en niet op pad kan gaan. Ieder soort weer heeft een ander soort licht.
Precies.
Heel grijs weer, dan is het licht altijd hetzelfde de hele dag door. Maar ik hou het meest van die dagen waarop er veel verandering is. Dus dat wolken zich afwisselen met helder weer en misschien zelfs een regenbui tussendoor. Je ziet dan ook mooie banen, wolken over het landschap trekken. Dus je hebt contrasten tussen licht en donker. En die accenten, ja, die kun je heel mooi in de fotografie gebruiken. Dat zag je vroeger al in de schilderkunst. Dat je bepaalde accenten legde op een landschap doordat er een baan licht overkwam. En daar kun je ook in de fotografie mooi mee spelen.
Ja, dat vind ik ook zoiets unieks. Dat die luchten en de schilderijen van de Gouden Eeuw, die luchten zijn er nu nog.
Ja.
Die zijn nog niet veranderd.
Ja. Ja,
zo uniek.
Dat Hollandse licht, daar zoek ik nog steeds naar. En omdat we zo'n plat land zijn, omdat we zo'n plat landschap hebben, ja, is bij een landschapsfoto de lucht bijna altijd 50% van je foto.
Ja.
Net hoe je kadreert. Maar het is daardoor erg belangrijk. Want als die helemaal wit en grijs is, dan is het gewoon niet interessant.
Nou, hoewel bij sommige grijzen heb je natuurlijk wel een natuurlijk filter voor de zon, waardoor de kleuren weer heel mooi kunnen zijn.
Ja.
Dat is ook weer, dan is gras echt groen. Hè?
Ja, en gras heeft ook weer heel veel verschillende tinten groen. Ja. Ja.
Loopbuter.com, nog even. Je fotografeert deur, want je zei net, je had een Fuji.
Ja, ik heb een Fuji GFX-camera.
Er zijn veel foto's van jouzelf. En dan sta je op met een Hasselblad.
Ja, ja, die heb ik ook nog steeds. Het is een analoge middenformaatcamera.
Ja, dat is weer 6 negatieven. Ja. Dat vond ik altijd zo mooi, die grote negatieven.
Ja.
Maar die hebben inmiddels ook een digitale, compacte, lichtgewicht camera uitgebracht.
Ik heb hem geprobeerd. Ik heb hem een paar dagen geleend van De lokale camera-gigant in Alkmaar. Het is een mooi ding, maar het was niet mijn camera. Ik kon er mijn analoge Hasselblad-lens op schroeven. En het ziet er heel mooi uit. Er hangt ook een hele mooie prijs aan. Een heel hoge prijs. Maar het is niet de camera voor mij om mee te werken. Dus ik heb nu een camera gekocht met een adapter waar ik ook mijn analoge Hasselblad-lens dan op kan schroeven. En dan nu die camera als digitale achterwand kan gebruiken in combinatie met die mooie Hasselblad lenzen. Dat doe ik, maar ik werk ook nog steeds met de analoge Hasselblad.
Oh, nee.
Ja, dat doe ik ook nog steeds, maar niet voor alles, want het is best kostbaar.
Natuurlijk, moet allemaal afgedrukt worden.
De film wordt nog steeds wel gemaakt, maar als je het hebt over aanschaf van film, ontwikkelen, scannen, je geeft zo een paar euro per foto uit. Ik denk dat het iets van 3-4 euro per foto is wat de kosten zijn. Dus ik werk soms in opdracht ook nog wel analoog op film, maar dan moeten de onkosten gedekt kunnen worden.
Ja, ja. Want hebben die 6x6 negatieven dan nog een voordeel?
Ja, zeker. het is net wat je wil. Hè? Als je op film werkt, dan krijg je een bepaalde sfeer in beeld. Kleurtonen, de manier waarop licht inwerkt op de chemicaliën. van het negatief. Dat is heel anders dan dat het werkt bij een digitale camera en een sensor.
Oh, dus toch wel?
Er is heel veel software die ervoor zorgt, bij Instagram bijvoorbeeld, zijn er allerlei filters die ervoor zorgen dat als je een foto maakt, dat het net lijkt op bijvoorbeeld een bepaalde Fuji-film of een bepaalde Kodak-film. Hoe het licht inwerkt op de film, dat wordt nog steeds digitaal gesimuleerd. Maar ja, zoals het echt op film is, dat vind ik zelf toch het mooist. Ja.
Wat leuk. Dus het is eigenlijk het verschil tussen Spotify en YouTube en een grammofoonplaat.
Ja, zo kun je het ermee zien, ja.
Even zo kijken. Oh ja, dat fascineerde mij. Ik ben gefascineerd door China. Maar jij hebt dus ook gefotografeerd voor National Geographic Magazine, China. En dan staat daarbij hemels uurwerk. Ik kon daar geen foto van vinden. Kun je mij uitleggen wat dat was?
Nou, de publicatie in China was niet dat hemels uurwerk. Dat was voor National Geographic Nederland. Dat ging over het planetarium in Franeker. In China hebben ze ook die fotoserie van die circusbeer gepubliceerd.
Ach nee, wat leuk.
Ja, dat klopt.
Oh, wat vind ik dat leuk. Je geeft ook workshops.
Ja, ik geef fotocursussen. Ik heb thuis een fotostudio, een grote ruimte. Daar geef ik cursus voor beginners. En ik begin morgen toevallig met een cursus voor gevorderden. En ik doe ook persoonlijke begeleiding en workshops. De cursus voor gevorderden start morgen. Er is nog één plekje vrij.
Oh, dat is een goeie. Nou, ze kunnen jou op je website vinden.
Ja, op mijn website staat meer informatie over mijn workshops. Ik geef ieder jaar geef ik er één of twee.
Maar geef je dat opgeven. Ook voor? Want jij bent natuurlijk een professional tot in je vingertoppen. Geef je dat ook voor beginners, voor mensen die...
Juist echt. Ik heb een workshop een cursus van 6 lessen voor beginners ieder jaar. 7 lessen zijn dat. En een cursus voor gevorderden. Dus ik doe beide. En je kunt ook doorstromen.
Ja. Beginners. Leer je die ook kijken?
Ja, zeker. Ik leer ze sowieso het instellen van een camera. Hè? Want als je zelf keuzes gaat maken bij je instellingen, dan ga je goed fotograferen. Dus dat is het begin, de eerste 3 lessen. Dan ben je eigenlijk alleen maar daarmee bezig. Het is noodzakelijk dat je dat leert. Want pas daarna leer je ook echt goed kijken. Als je die techniek onder de knie hebt en daar niet meer over gaat twijfelen, dan ga je kijken. En ja, ik geef mijn cursisten altijd opdrachten die ze gedurende de hele cursus doen, om dat leren kijken te stimuleren. Dus door iedere dag te blijven fotograferen en om je heen te kijken. Als je iedere dag een foto maakt, dan leer je ook kijken. Ook ja, op de meest saaie plekken kun je ook een mooie foto maken.
Ja. Loek Buter, winnaar van de zilveren camera. Je was hier. Dankjewel en veel succes.
Oké, dankjewel Ingrid.
Dit was Cultuurburen, een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.